Hey, voordat jij naar een nieuwe aflevering gaat luisteren, wil ik eerst iets tofs met je delen. Want ben jij op zoek naar quality time in je relatie en is het een uitdaging om echt samen tijd en aandacht voor jullie relatie te hebben, dan hebben we iets moois voor jullie. En dat is een programma van 5 dagen waarin je elke dag een half uur begeleid wordt om met aandacht bij jezelf en bij jullie relatie te zijn. Met een afwisseling aan oefeningen en gespreksvragen. Wil je er meer over weten? Check ikwij.nl/dichtbij. Veel plezier met deze podcastaflevering. We zijn er weer. Na een vakantie. En nadat we ziek waren. Nou zeg ik, we zijn er weer, maar ben je er weer helemaal weer?
Een beetje behalve kracht.
Ja. We zouden eigenlijk vanochtend een sessie gehad hebben. Die hebben we nog afgezegd. Omdat Wil gisteren de hele dag op bed lag. En ik zei al tegen die mensen. Ik denk dat ik in de 5 jaar dat wij. In de meer dan 20 jaar dat we samen zijn. Ik denk dat je het op 1 hand kan tellen dat jij. Een hele dag op bed lag omdat je ziek was.
Ja, dat komt gelukkig niet zo vaak voor, nee.
Ik denk, dan ben je echt ziek. Nee, ik denk al heel vaak, of regelmatig van, volgens mij ben je echt helemaal niet fit en zo. En dan ga je gewoon maar door en dan doe je alles gewoon. En als jij dan echt op bed blijft liggen, dan, dan is het ernstig. Maar goed, we zitten hier weer. En we nemen een podcast op.
Inderdaad.
Ja, en misschien wel 2.
Voelt al inderdaad als best lang geleden, maar dat is ook zo, dus...
Ja, we hadden in de vakantie zijn natuurlijk wel afleveringen uitgekomen. Die hadden we voor de vakantie al opgenomen. Dus wij hebben nu, dat is al 3 weken geleden denk ik, dat wij voor het laatst podcast opgenomen hebben. Het is vandaag woensdag en eigenlijk komt er altijd op dinsdag een nieuwe aflevering uit. Dus nou, we nemen er waarschijnlijk gelijk 2 op. En voorlopig is de intentie nog steeds om elke week een nieuwe aflevering te maken. En we hebben ook nog steeds thema's genoeg. Dat was een tijdje terug even opgedroogd, maar het is toch mooi... Dat we die beweging gewoon gevolgd hebben. En dat er ook weer nieuwe dingen gekomen zijn.
Mm.
Ja, dat is eigenlijk wel een mooie les weer. Ja. En dit thema kwam eigenlijk heel natuurlijk op ons pad. En eigenlijk al wel langer. Omdat die regelmatig langskomt. Is dat bijvoorbeeld een klant zegt. En vorige week waren het 2 klanten die een bericht stuurden. De een schreef. Ja, ik ben toch niet alleen schuldig hieraan. Zoiets schreef hij. Een andere klant zei van ja, ik ben toch niet het probleem of ik ben toch niet het enige probleem. En ik had contact met iemand en die zei van ja, en waarom moet ik dan weer aan de slag? Of waarom moet ik dan het voortouw nemen? En dacht ik, ja, dat is een mooi thema om eens een podcast over op te nemen. Of van wie is de schuldige? Of wie is het probleem?
Ja. En het is inderdaad iets wat we wel vaker... Nou, dus nu noemde je al even 3 voorbeelden. En dit is inderdaad wel iets wat vaker terugkomt. En dat herken je misschien ook wel als je luistert. Zeker als je degene bent die bijvoorbeeld... standaard deze podcast afleveringen luistert... en eigenlijk denkt van... oh ja, mijn partner zou het ook eens moeten luisteren... maar die doet dat dan misschien niet. Of dat je zo'n gedachte kan hebben van... oh ja, waarom ben ik dan al dit werk aan het doen? Want we zijn hier toch samen. Waarom moet ik dat doen en waarom doet die ander dat dan niet? En het is toch niet alleen mijn schuld of alleen mijn fout... dat het nu gaat zoals het gaat?
Ja.
Of sterker nog, eigenlijk zeg je misschien wel van...
Als jij dit ook zou doen, dan zouden we het probleem niet hebben. Dus eigenlijk ligt er misschien ook wel een schuld of probleem bij jou. Kijk, maar het is belangrijk, denk ik, om even die dynamieke soort van te herkennen in jezelf. Heb je soms de neiging... om jezelf of je partner te zien als het probleem of de schuldig? Of heb je soms het idee of de neiging dat jij aangewezen wordt als een soort van schuldig of het probleem? Of dat jij je partner aanwijst als schuldig of probleem? En daar gaat deze aflevering over. En nou ja, reflecteer daar eens even over van, oh, ja, herken je dat?
En het gaat dus niet alleen dat de ander jou aanwijst als schuldige, maar ook een gevoel wat je bij jezelf kan hebben door... dus bijvoorbeeld in een coachtraject en je krijgt... gespiegeld of terug van ons iets over jouw aandeel... of waar je verantwoordelijkheid voor kan nemen... en dat je dan een soort verongelijkt gevoel... dat is misschien geen gevoel, kan hebben... over ja, hallo, hè, dan moet ik dat dus doen. Waar moet ik dat doen? Ik ben toch niet de enige die hier iets te doen heeft.
Ja, ja. Ja, of dat je luistert en je denkt... shit, dat doe ik ook niet goed en dat doe ik ook niet goed. En misschien ben ik het probleem wel. Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Ja, toch? Of niet?
Ja, ja, nee, zou kunnen. Ja. Ik moet even nadenken.
En nou is het, denk ik, heel helpend en krachtig om uit die vraag schuld te bewegen, uit die schuldvraag te bewegen. Dus dat thema eigenlijk een soort van, zeg je dat? Het gaat niet over schuld. Ik wou zeggen, het thema een soort uitschakelen, wegvegen, weet ik veel wat. Dat dat is een beetje onzin natuurlijk. Ja. Maar het gaat niet over schuld. En het gaat niet over wie het probleem is. Dat is een soort, het is een soort non-vraag. Wie is er schuldig, wie is het probleem? Waar gaat het wel om? Ja, het gaat erom wat wordt er in jou geraakt. En welke verantwoordelijkheid wil jij erin nemen of heb jij te nemen? Dat ja. En dit kan wel heel makkelijk klinken. En dit kan wel veel dieper gaan dan alleen even van oké, dan doen we dat, klaar. Omdat we denk ik heel erg gevormd zijn in schuld en fout en goed en dat soort dingen. Ik denk dat maar weinig van ons zeg maar opgegroeid zijn met dat het allemaal oké is. Dus al, ja, heel veel van ons en zeker met het schoolsysteem ook opgegroeid met cijfers, met goed genoeg zijn, met niet goed genoeg zijn. En onze ouders ook. En dat hebben ze bewust en onbewust ook zomaar doorgegeven aan ons. Dus we zitten denk ik heel erg in een cultuur. Wij hebben het hier helemaal niet over gehad veel. Dus ik ben benieuwd hoe jij naar mij luistert ook nu. Ik denk dat we heel erg in een cultuur zitten waar het gaat over schuld. Als je dan kijkt ook nog eens naar onze christelijke roots. En ook als land, als cultuur. Dan gaat het natuurlijk ook heel veel over schuld. Waar je van bevrijd moet worden. Zelfs zodanig dat je zelfs in essentie niet goed zou zijn. En dat de verlossing buiten jezelf ligt. En dat die hele bedding van cultuur en school en onze ouders en weet ik wat, heeft dat goed en fout en dat schuld en boetedoening en weet ik wat, behoorlijk stevig erin. Hoe zeg je dat? Is er heel stevig ingegroeid. Ja. Hoe luister jij daarna?
Ja. Ja, dat. En ik dacht ook, en dus, want waar gaat het naar buiten wijzen, gaat eigenlijk vooral over dat het heel lastig is om echt te zijn bij wat er in jou is, denk ik. Dus je hebt dat culturele waarin het veel over schuld of goed of fout gaat. En je hebt ook dat we niet geleerd hebben om echt je emoties gewoon te doorvoelen en daarbij te kunnen zijn. En dan dus verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Dus er is ook veel aangeleerde hulpeloosheid zou ik zeggen. Ik weet niet of dat het goede woord is. Nee, een soort wat ook heel normaal is en geleerd wordt, is heel erg je relateren aan de ander en naar buiten kijken voor iets wat er bij jou gebeurt.
Ja.
Omdat gewoon het reguleren en doorvoelen van je eigen emoties nou ook niet bepaald iets is wat veel geleerd wordt.
Nee. En daar zit dus iets van die kindenergie in, hè, wat we ook vaak in de podcast wel genoemd hebben. Eigenlijk ben je als kind volledig onbewust. Gewoon als kind opletten van wat moet ik hier doen om een soort van lief te zijn. Of erbij te horen of veilig te zijn of te overleven. Daar ben je helemaal niet bewust mee bezig als kind, maar dat doe je. En met die blik, zeg maar, bijvoorbeeld de blik van de grappenmaker om de spanning te breken. Of de mediator of degene die klusjes doet en dienend aanwezig is. Omdat mama het zo pittig heeft of degene die maar niet over zijn gevoelens praat, omdat papa en mama dat ook lastig vinden. Weet je wel, dat kind is nog steeds in jou. En zo ben je nog steeds met die aanpassingen die je gedaan hebt toen, nog steeds aan het rondkijken en in de ogen van de ander aan het kijken. Van hey, maar ben ik nu ook oké voor jou? En ben ik nu ook oké voor jou? En ergens daarachter misschien zelfs wel met de blik aan het kijken van hey, maar mag ik bij jou helemaal zijn wie ik ben? En ga je dan niet weg? En die blik, die heb je zomaar nog steeds bij je. En die blik, die kindenergie eigenlijk, die daar nog in zit, die maakt het heel lastig om je eigen pad te gaan en om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Omdat als ik dan af ga wijken van de mores, of als ik dan dingen ga doen die misschien die ander afwijst, terwijl ik zo naar die ander aan het kijken ben, dan val ik er misschien wel buiten, dan ben ik misschien wel niet veilig, misschien ga ik dan wel dood. Dat is die kindenergie. Dus dat voelen en dat moeite met voelen, dat is natuurlijk ook omdat we gezien hebben, zeg maar bij onze ouders en misschien ook wel in de cultuur, dat anderen dat ook moeilijk vonden om te voelen. Dat we al heel jong geleerd hebben van oké, dan moeten we dan dus maar niet te veel daar ruimte aan geven. En dus dat wel toestaan is ook weer een soort schuldig maken dan, mm-hmm, naar gewoon de cultuur waar je uitkomt. Dus ook dat natuurlijk, misschien zit de uitdaging daarin gewoon voelen.
Mm-hmm.
Dus niet je goed voelen. Vind ik dat mooi bij Koekeroe, zegt hij dan. Het gaat er niet om dat je je beter voelt.
Het gaat niet om goed te voelen, maar om
goed te voelen.
Ja.
Ook die kan natuurlijk heel erg lastig zijn als daar nog heel veel onder zit. Ja. Aan dingen die ik net noem. Ik wou het gaan herhalen, maar dat hoeft natuurlijk.
Ja, en ik dacht dat er zit ook vaak iets in deze vraag, iets van het transactionele. Hè? Dus van, oh ja, dan als ik dan wat doe, dan moet jij ook wat gaan doen.
Ah, ja.
En ik doe nu zo mijn best met aan mezelf werken, zodat onze relatie beter wordt. Dan moet jij ook iets gaan doen waardoor onze relatie beter wordt. Wat heel begrijpelijk is natuurlijk, want ja, een relatie is iets van je samen. Dus het is ook best een begrijpelijke gedachte. En tegelijkertijd, ja, helpt het totaal niet en ga je daar niet over, zeg maar. Wat de ander doet, behalve het uitspreken van je verlangen. Maar je verlangen is niet per se, ik wil dat jij aan jezelf, ja, dat zou, is dat een verlangen? Ik wil dat jij aan jezelf gaat werken zodat onze relatie beter wordt. Dat is meer de oppervlakte. Daaronder zit dus iets van, ja, ik verlang naar een gelijkwaardige relatie waarin liefde lekker kan stromen. Daarvoor ben ik nu mijn werk aan doen. Doe jij alsjeblieft wat jij te doen hebt, zeg maar.
Ja.
Maar het is dan niet aan jou wat die ander precies te doen heeft, zeg maar.
En ik denk dat de valko en die dynamiek ook is, dat wij zeggen het vaak, hè, van voor wie is het? Is het voor jezelf, mm-hmm, voor de ander? Dat het ook kan zijn dat jij al van alles hebt gedaan. En misschien ook wel in jullie huis, in jullie relatie of in je eigen proces. Wat misschien wel lijkt alsof het voor jezelf was. Maar eigenlijk hoopte je dat dat iets in beweging zou brengen bij je partner of in je relatie. En als dat dan niet gebeurt, dan ontstaat er zomaar een soort wrok. Als je het echt voor jezelf had gedaan, het is ook wel een leuke graadmeter misschien. Als je het echt voor jezelf had gedaan, had je misschien veel meer rust erbij kunnen ervaren. Van oké, nou, ik ben in ieder geval blij dat ik die processen doorgegaan, mm-hmm, ben. En met dat je merkt van ik ben daar een beetje gefrustreerd over, is dat misschien ook wel een soort spiegel voordat het misschien niet alleen voor jezelf was, maar eigenlijk ook hoopte dat het op die andere betekenis zou hebben. Shit, nu denk ik op twee manieren kun je me invullen. Want ik zeg net, voor wie doe je het? Dan lijkt het dat je het voor jezelf deed, maar je hoopt eigenlijk dat het in de relatie wat zou doen. Dat is een ingewikkelde. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoelde. Oké, nu komt er wat verwarring. Volg jij hem nog?
Ik hoorde je laatste stuk niet helemaal. Dus dit volg je zo. Okay, van, dus oh ja, ik ben het aan het doen in de hoop dat de ander het eigenlijk ook gaat doen. Zodat eigenlijk die ander iets doet waardoor onze relatie goed,
ja,
wordt.
Ik splits hem even. Dus er zijn een soort twee gevaren. Eén is dat het lijkt alsof je heel erg je eigen ding aan het doen bent en gewoon omdat jij het belangrijk vindt. Maar eigenlijk hoop je of verwacht je dat de ander daarop gaat reageren en dat het iets goeds gaat doen in jullie relatie. En als die ander dat niet doet, dan frustreert dat. Dat is eigenlijk iets geven. Dat je eigenlijk probeert iets te geven. Stiekem, met een verwachting. En de andere valkuil is dat je denkt van nee, maar ik gun jou zo. En dat je heel erg van alles aan het doen bent voor de ander. En denkt van, oh, ik ben toch allemaal goed aan het investeren in onze relatie en zo. Wanneer ga jij nou ook eens wat doen? Maar dat je eigenlijk dat allemaal het leek alsof het over de relatie en over het investeren in je partner ging. Maar eigenlijk hoopte je daar zelf iets uit te krijgen. Snap je?
Nee.
Maar je zei eerst oh ja en toen nee.
Nee,
dus
ik snap nu het verschil niet meer met die eerste, maar...
Nou ja, whatever. Ik wel.
Dat is helemaal goed. Vast iemand die luistert ook. Ik ben ook niet zo scherp, jongens. Dus...
Nee, maar het gaat er dus om, voor wie is het? En als het voor jezelf is, kun je dat dan helemaal ownen. En als je eigenlijk ook wil dat die ander iets gaat doen, kun je daar dan ook helder over zijn. En de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ander laten. En ik denk dat dat ook nog wel een mooi thema is, als het gaat over schuld en zo. En ik noemde dat natuurlijk aan het begin ook al verantwoordelijkheid. Jij kunt niet de ander gelukkig maken. Jij kunt niet de ander redden. Je kunt niet de verantwoordelijkheid overnemen of afdwingen bij je partner. Het enige wat je kan doen is jouw volle verantwoordelijkheid nemen over jezelf. En jouw verantwoordelijkheid nemen voor jullie relatie. En wat je partner doet, daar heb je maar knap weinig invloed op. En misschien heb je er wel het meeste invloed op door het juist bij de ander te laten. En de volle verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor hoe jij in een relatie wil staan. Wat ik tegen klanten ook heb gezegd van ja, het gaat er niet om of je partner nu in beweging gaat komen. Het gaat erom, wat doet dit met jou en hoe kun jij daar verantwoordelijkheid voor nemen?
En al is het maar voor jezelf. Verantwoordelijkheid voor nemen kan ook zijn om daar iets je over uit te spreken. Zeker. Op een kwetsbare en eerlijke manier. Want dat kan dan weer zo lijken. Hè? Dat is wat mensen dan denken van, oh ja, oh dan wordt het dus een heel eigen eiland. En hè, het is toch, it takes two to tango. Je hebt toch een relatie met iemand. En dus ja, als jij echt het idee hebt van, oh, ik ben nog de enige die zeg maar betrokken is op deze relatie, ja, dan heb je daar dus over uit te spreken. Maar dat betekent iets anders dan weten en zeggen wat die ander zou moeten doen, zodat jullie relatie bladibla, zeg maar. Hè?
Ja, en dit vraagt wel een flinke mate van volwassenheid natuurlijk. Want zomaar zit er in je uitspreken toch een verwijt of een appel naar de ander of weet ik veel wat. En lijkt het een soort ik-boodschap, maar is het toch een verkapte jijbak? Snap je? Dus
dan krijg je snel genoeg terug gespiegeld. Ja. Want dat voelt de ander natuurlijk feilloos aan. Die gaat met zijn hakken in het zand en die gaat er zeker niet harder van lopen. Dus inderdaad, ik moest aan die uitspraak denken toen je net zei van you can't blame or shame someone into change. Je kunt dus niet door de ander schuld te geven of de schaamte op te roepen, die ander gaat daar niet van veranderen.
Nee.
Dus ja.
En wat je al af zou dwingen, wel af zou kunnen dwingen op die manier, heeft in de diepte waarschijnlijk alleen maar schade gemaakt. Nou, het is bijvoorbeeld net als met grenzen aangeven. Daar had ik met een klant ook nog over. Dat gaat niet over, net als in die oefening die we een paar podcastafleveringen ook geplaatst hebben, niet om afstand te nemen van jou, niet om jou weg te duwen, maar het gaat om ruimte maken voor jezelf. Het gaat om zorgen voor jouw grens. En daar zit natuurlijk ook al de gevoeligheid bij het aangeven van een grens. Dat zomaar ook een soort wijze wordt. Van jij gaat over mijn grens. Nee, iemand gaat niet over je grens. Je staat iemand toe over jouw grens te gaan. En hoe kun je die ruimte maken voor jezelf? Ja.
Ja, dus gewoon, het is echt radicaal die verantwoordelijkheid bij jezelf houden. En alles wat je daarbij vindt, voelt, denkt, ervaart, gewoon heel serieus nemen voor jezelf en niet dan naar buiten gaan kijken. En dat is eigenlijk ook een signaal waarschijnlijk dat het in het, wat we net al even over hadden, dat er iets geraakt wordt in jou wat pijnlijk of lastig is en wat dan zo pijnlijk of lastig is dat het makkelijker is om dan maar naar buiten te gaan wijzen dan om daarbij te blijven.
Ja.
Ik wil het ook altijd weer, nou ja, dat heb ik net al gezegd. Ik wou zeggen nuanceren. Ik weet niet of het nuanceren is. Want in een relatie heb je twee mensen nodig. En it takes two to tango. Dat is ook zo, zeg maar. Alleen heel vaak, zeg maar echt heel vaak, zitten mensen al eerder naar de ander te kijken. Van wat ga jij doen? En hoe, als jij dit zou doen, dan zou ik niet hier last van hebben. Dat is vaak veel eerder dan. Dat gebeurt vaker dan het echt bij jezelf houden. En als je het echt helemaal bij jezelf kunt houden en helemaal eigen verantwoordelijkheid neemt, voorziet in je behoeften, daar verantwoordelijkheid voor neemt, en je spreekt je uit en het blijft keer op keer, dan kun je het dus, dan is het goed om te kijken naar van, oh ja, wil ik dan hier nog zijn? Maar dat is echt zo vaak nog 10 stappen verder dan hoe het nu vaak gedaan wordt.
Nou ja, en vaak zit je dan toch zomaar in een dans en waar je allebei zeg maar je pasjes in doet. En het zou zomaar kunnen, die dynamiek hebben we ook vaker benoemd, dat jij bijvoorbeeld wel wat meer met je relatie zou willen of iets zou willen doen met je partner of misschien wel onze live dag wil of weet ik veel wat. En dat je zomaar in de dans zit waarin jij zeg maar dat initiatief neemt. En waar dat bij jouw partner raakt in een stukje, dat heb ik dus niet goed genoeg gedaan. Of dat moet dus anders. Of ik ben pas oké als ik dat ga doen. En weet ik veel wat zomaar weer uitmondt in geslotenheid. Of het vooral niet willen. Weerstand, dat soort dingen. Waardoor jij nog meer gaat zitten duwen op, ja, maar het is echt belangrijk. Waardoor je partner zomaar nog meer gaat in van, nee, maar dat is niks voor mij. Dat wil ik niet, weet ik veel wat. En die dans houdt zichzelf ook zomaar in stand. En wat dan, dat is natuurlijk het maffe van onze visie. En wat we ook in de praktijk wel zien, hoe krachtig dat kan werken. Is dat als jij dan volledig verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. En de verantwoordelijkheid van de ander bij de ander laat. Dan kan het dus zijn dat je vanuit die ik-plek een heel stevige ik-boodschap kan geven. En dan bedoel ik dus niet diegene die toch stiekem een jijbak is. Maar doordat je het zo bij jezelf laat, je juist ook ruimte creëert, zeg maar in die dans, voor je partner om zelf ook te bewegen. Dus dat is ook het maffe. En als je dan merkt, oh ja, ik maak echt die ruimte voor mezelf en ik ga echt staan voor mezelf en mijn partner wil die beweging niet maken en voor mij is dit niet oké, dan kun je ook besluiten om natuurlijk zelfs het meest rigoureuze te eindigen met een relatie. En meestal is daar toch een soort dans wel gaande. En dan is weer de vraag, welke verantwoordelijkheid kan ik daarin nemen? En welke rol, welke pasjes zet ik dan en hoe wil ik mijn patronen en mijn triggers dan onder ogen komen, zodat ik die pasjes in ieder geval niet meer zet, dat ik in ieder geval geen onderdeel meer ben van die destructieve dans. En vinden we elkaar dan in een nieuwe dans graag? En wil jij dan niet meer met me dansen, dan moeten we kijken hoe dan verder. Maar zo ja. Oké.
Ja,
Anders nog?
Wat mij betreft niet.
Ik had zo'n rare uitdrukking. Ja. Anders nog.
Ja, ja, jij zegt het. Ik niet.
Ik weet vroeger bij de slager zeiden ze dat.
Ja, we zijn hier niet op de markt.
Bij diezelfde slager waar ik jus moest halen. En toen jus zei. En iedereen heel hard moest lachen.
Ja.
Was voor het eerst dat ik het woord jus leerde, denk ik.
Ja, ik dat had... ben je daarna nooit meer vergeten.
Bizar, eigenlijk. Grappig wel, dat mijn moeder een briefje schreef. Ik ga maar naar de slager en ga dit maar halen. Mm-hmm. Dan had je toen al pin.
Maar kun je überhaupt jus halen bij een slager?
Blijkbaar.
Nou, dat vind ik raar.
Ik moest jus halen bij de slager.
Heel apart.
Maar misschien waren het wel gewoon van die poederzakjes van jus. Ik weet niet. Maar goed, whatever.
Dat hadden wij niet. We hadden 35 gewoon een echte jaar geleden. Jus. Vanzelf, van het vlees.
Nee, maar bij onze slager. En dat vond ik altijd heel lekker. En nu wordt het een beetje een... ik vind Gijs en Teun podcast leuk. Die zouden het op deze manier doen. Die gaan het opeens over jus en de slager. En oh, slager, zie je tegenwoordig nog slagers? Nou, die slager. Maar wat ik dus heel lekker vond toen met die slager... Die had ook van die maaltijden. Dus kon je macaroni van de slager en kreeg je zo'n bakje. Dat heb je nog steeds, toch? Mm-hmm. Maar ik denk dat hij op die manier dus ook jus had. Jus van de slager. Dat was gewoon een hele lekkere jus. Dus.
Goed. En dat wel, we al heel lang geen vlees meer eten. Dus we hebben nooit jus.
Nee.
Tot groot verdriet van onze kinderen.
En wie is daar schuldig aan? Oké, wie is de schuldige? Ik laat ons weten als je nog een vraag hebt. Of dat dit onduidelijkheid geeft. Of het zou kunnen dat je ergens geraakt heeft. Of nieuwsgierig naar maakt. Als je merkt van, oh ja, ik zit ergens nog wel... sterk in dat goed doen of schuld of wijzen naar mezelf of naar mijn partner. Als je merkt dat het ergens je getriggerd heeft of geraakt heeft... dan kan het zomaar interessant zijn om daar nog eens wat verder naar te kijken... of wat ruimte te geven aan die gevoelens. Je bent welkom om dat met ons te delen. Dus kan in een DM. En je kunt natuurlijk naar onze live dag komen of een kennismaking plannen. 1-op-1 of met z'n tweeën. Omdat de volle verantwoordelijkheid nemen, dat is in de eerste plaats voor jezelf al, kan dat een ontzettend bevrijdende stap zijn.
Ja, dus dat is wel mooi dat je die nog even noemt. Want ook dus als je heel graag met je partner samen bijvoorbeeld in een traject bij ons wil, en je partner wil niet meekomen, dan kan het dus ook zijn, volle verantwoordelijkheid voor jezelf nemen, dat je zegt, dan ga ik het in mijn eentje doen. Omdat je dus ook in je eentje sowieso invloed hebt op de relatie en ook op jezelf. En het gebeurt ook wel eens dat een partner dan later alsnog aanhaakt. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Dus als dat nu is wat er misschien naar boven komt... van oh ja, hoe heb ik dan verantwoordelijkheid te nemen? Misschien wel door dus gewoon zelf hulp te zoeken. Dat kan.
En ik moet ook denken aan een klant waarbij de partner niet zeg maar in die beweging kwam... en waar zij toch zegt dat het voor haar ontzettend waardevol is... waar ze nu doorheen gaat. En... Dat vind ik mooi ook om te benoemen. Van het, ja. Het is niet garantie verzekerd aan, hoe zeg je dat, de relatiekant. En weet dat, dat het in jouzelf van grote betekenis kan zijn. Ja. Een dikke kans dat de relatie er sowieso eerlijker van wordt. Dat dat nog meer zeg maar, gewoon op tafel komt wat er is. Ja. En als dat dan pittig is en stel dat dat zelfs het einde van je relatie zou betekenen. Dan geeft dit proces je ook een bedding in jezelf... om ook dat te kunnen dragen. Ja, prachtig.
Goed.
Oké.
Nou, tot de volgende.
Doei.